Een goedenavond op deze woensdag, de 18e december, bijna aan het eind van het jaar gekomen. In deze adventstijd lees ik met u het laatste hoofdstukje uit het Oude Testament, Maleachi 4. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doen een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en ge zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En ge zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Ja, dat zegt de dichter, vele plaatsen, psalmen, vinden we dat geregeld, die verwachting, een verwachting die de Heere zelf wekt door zijn woord en geest. We horen de dichters van Psalm 25 bijvoorbeeld zeggen, u verwacht ik de ganse dag. We willen vanavond luisteren naar de advents- en geboortegeschiedenis uit het Lucas-evangelie als het gaat over Johannes de Doper. Overbekend, maar toch goed dat oud en jong er weer bij stilstaan. De geboorte van Gods Zoon in de wereld is immers een ontzaglijk groot wonder van Gods macht en van zijn genade. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De vromen hebben niet voor niets gewacht, want ook een nog niet vervulde belofte kan zelfs al vreugde geven, omdat hij getrouw wordt geacht die het beloofd heeft. Dan lacht vader Abraham niet pas bij de geboorte van Isaac, maar nog voordat Sara zwanger is. Het geloof geeft verwachting, geeft ook vreugde. Het moet voor de vromen in de tijd van Jezus' geboorte een dubbele vreugde zijn geweest. Ja, wat zijn Simeon en Anna verblijd geweest met het grote godsgeschenk. Maar het is ook waar dat, als je dicht bij de Heere leeft, je soms amper kunt wachten. Wie oppervlakkig leeft, zal niet gauw bidden, Heere Jezus, kom spoedig. Maar als Hij je bruidegom is geworden, ja, dan zie je met verlangen uit naar de bruiloftsdag. Toch is het ook waar dat de Heere altijd weer plaats moet maken voor zichzelf. Gods kind kan de Heere ook zo teleurstellen als er weinig verwachting is en zelfs ongeloof. Al staat er een engel vlakbij je met de mooiste boodschap. Dat zien we op die dag dat de oude Zacharias in de tempel bezig is bij het reukofferaltaar en op het punt staat het samengekomen volk de zegen des Heren op te leggen. Ja, Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Ze zijn er altijd geweest, mensen die rechtvaardig zijn. Van hen lezen we, ze waren beide rechtvaardig voor God. De rechtvaardigen waren in die tijd degenen die toch ook uitzagen naar de vervulling van de belofte. Ja, er waren ook mensen die meenden rechtvaardig te zijn. En die ontmoetten de Heere Jezus later ook veel. Dat waren de mensen die met hem botsten. Want Jezus verkondigde dat ze een boos hart hadden. En in zijn gedrag en woorden toonde hij dat hij zelf de beloofde rechtvaardige was. maar de tijd kan niet zo donker wezen of God heeft zijn volk. We zien dus in Lucas 1 een ouder echtpaar, Zacharias en Elisabeth. Beiden vrezen de Heere. Ze worden rechtvaardig voor God genoemd, kinderen van God die het van genade, verzoening en het offer moesten hebben. De dienst van de Heere was ook een liefdedienst geworden. De vrezen des Heeren maakt een mens mooi en aantrekkelijk. Dat ze onberispelijk leefden is het getuigenis van anderen. Zelfs zullen ze dat niet zo gezegd hebben, denk ik. Onberispelijk betekent dat ze uitwendig, goed en naar de zin en mening van de Heere en zijn woord leefden. Dat er uitwendig niets op hen aan te merken viel. Niet dat zij zonder zonde waren, want ja, dat kan natuurlijk niet. Die mensen, die bestaan niet zonder zonde. Ze hadden geen kinderen. Dat was een smart, terecht. Het werd ook als een smaad ervaren, onterecht. Dat kruis, want dat is het, heeft hen niet van de Heere vervreemd, maar juist klein gehouden. Ze hebben er samen om gebeden, tot het niet meer kon vanwege hun leeftijd. Ach ja, dan bidden we niet meer om kinderen. Het kan niet. Het gaat niet. Het is blijkbaar niet Gods wil dat we kinderen krijgen. Ja, bidden als we mogelijkheden zien, is dat eigenlijk wel echt bidden? Is het niet vaak zo dat we, als we getrouwd zijn, niet bidden om kinderen, omdat we ervan uitgaan dat ze toch wel komen? En dat we pas gaan bidden als het duurt en duurt? Maar als we kinderloos blijven, nee, dan stopt het gebed, dan kan het niet meer. We zien op onze eigen onmogelijkheden. En dan die dag, die grote dag voor Zacharias de priester. Het lot om het reukoffer altijd te bedienen is op hem gevallen. Bij dergelijke dingen denk je aan toeval, maar God de Heere wilde Zacharias even alleen hebben. Juist in het gebedsuur, bij het reukofferaltaar. Als hij daar doende is en het volk buiten wacht op de zegen des Heren voor een nieuwe dag, schrikt hij opeens geweldig. Hemels licht valt in het heiligdom. Zacharias raakt van streek en wordt bang. Dat bewijst dat hij zijn eigen hart kent. We zeiden het al, onberispelijk is niet zondeloos. Als de hemel verschijnt, voelen wij de afstand tussen ons en de Heere. De engel, die de aartsengel Gabriël blijkt te zijn, stelt Zacharias echter gerust. Vrees niet. Dat is het eerste woord dat een engel zegt als hij een mens ontmoet. Zo ook nu. Zacharias moet vooral niet vrezen, want de engel komt met een heerlijke boodschap uit de hemel. De hemel komt die dag niet het oordeel aankondigen, maar de dag van verlossing. Uw gebed is verhoord, zegt de engel. Gehoord en verhoord. Ja, dat zijn twee dingen. Maar geloven wij dat de Heere ons bidden echt hoort? Hij veracht het gebed niet. Hij veracht de bidden niet. Trek niet haastig conclusies bij onverhoorde gebeden. Laat er rust mogen komen om het zekere feit dat God ons altijd hoort als we naar boven roepen. En als het hem behaagt, ja, dan verhoort hij ook, maar ook op zijn tijd. En Gods tijd is dikwijls dan wanneer onze mogelijkheden op zijn. Het gebed om een kind was opgehouden. Was het dan wel een waar gebed geweest? Daar hoor je mensen wel over spreken. Het moet wel een waar gebed zijn, zeggen ze dan. Maar waarom hoort God eigenlijk? Is dat om onze gebeden? Uw gebed is verhoord. De engel brengt direct het grote nieuws. U zult een zoon krijgen, want uw gebed is verhoord. God hoort niet omdat het een waar gebed is of een ware bidder. Nee, God hoort vanwege redenen uit zichzelf, omdat hij het beloofd heeft, dat hij het gebed hoort en verhoort. Maar ook om Jezus wil en om hem alleen. Zacharias staat bij het reukofferaltaar. Het strooit geurende kruiden op de kooltjes van het altaar. Ons gebed moet geheiligd worden immers. Dan wordt het pas een waar gebed. Ons gebed moet verzoend worden door de grote voorbidder en zijn offer. God hoort om zijn grote naam, om het verbond dat van geen wankelen weet, om zijn lieve zoon. Wat maken we ons dat telkens weer onwaardig? Moet u ook wel eens vergeving vragen aan de Heere voor uw gebeden, de manier van bidden, de inhoud van de gebeden? Het reukofferaltaar wees op Christus, die de grote voorbidder is voor een volk dat het niet weet hoe te bidden, zoals het behoort. Uw gebed is verhoord, Zacharias, om mijnentwil. Het wordt direct duidelijk dat het inderdaad niet om Zacharias kan, maar alleen om God zelf. Zeker als je bedenkt wat de verhoring van het gebed precies inhield op die dag. Wat beloofde de Heere eigenlijk? De engel kondigt niet alleen de geboorte van een zoon aan, ook kondigt hij een nieuwe tijd aan. De komst van de koning wordt aangekondigd, de koning der koningen. En de zoon van Zacharias en Elisabeth zal zijn voorloper zijn. Ach, en dat was precies waar de vromen op hoopten. De geboorte van een zoon gaf hun van oudsher hoop. En nu zegt de engel Gabriël dat Gods tijd is aangebroken, want hij hoort en verhoort, maar op zijn tijd. En dat is altijd de beste tijd. Ik heb heel wat te horen. En als Zacharias goed geluisterd heeft, dat kan nog wel eens een probleem zijn bij ons mensen, hoorde hij de engel de profeet Maleachi citeren. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament wordt afgesloten met een belofte, de oude Messiasbelofte, zoals we net hebben gehoord. Er wordt nog aan toegevoegd dat de Messias, door Maleachi aangekondigd als de zon der gerechtigheid, een voorloper zal hebben, een wegbereider, een tweede Elia, die door zijn prediking breuken en scheuren zou helen in relaties onder mensen en tegenover God, en de Heere zou bereiden een toebereid, toegerust volk. Toegerust om de koning te mogen ontvangen. Ja, bekering, daar moest de voorloper toe oproepen. Later zien we dat Johannes de Doper heel concreet de zonden van zijn hoorders aanwijst en tot bekering oproept. Ja, dat moest naar Gods bevel zijn taak zijn. En daarom spreekt Gabriël daarvan. Zijn woorden worden vergezeld van de belofte dat het werk van zijn zoon niet te vergeefs zal zijn, maar dat de Heere zelf zal zorgen voor de vrucht op de arbeid van Johannes. Johannes moest zich in handel en wandel helemaal afzonderen tot deze bijzondere dienst, en zo zijn roeping vervullen. En zo zou zijn werk onder het volk tot blijdschap van velen zijn. God zou hem niet te vergeefs zenden. Ja, zou er eens grote blijdschap zijn bij velen om Johannes geboorte op dat moment al. In al die woorden horen we hemelse vreugde. De hemel verheugde zich om de komst van de heilstijd. God verblijde zich om zijn belofte woord te vervullen. Die vreugde past ook ons, nu we de adventsdagen mogen beleven. De hemel geeft altijd vreugde voor treurigheid, licht in de duisternis, leven in de dood. En Zacharias, wat zeg je nu naar deze heerlijke boodschap? Voor de hemel en voor de engel Gabriël, de aartsengel, is de reactie van Zacharias zeer teleurstellend. Het is een reactie van ongeloof. Door al die rijke woorden rechtstreeks van de troon van God kijkt de oude priester eerst naar zichzelf en zijn vrouw. Een dagelijks voorkomende zonde. een prediker niet zo ruim en rijk van Gods genade spreken, of we kijken terstond naar onszelf en wie en wat we zijn. Blijkbaar ook nog naar ontvangen genade. Zegt Gods woord dat God al zo lief de wereld had, zegt menigeen niet voor mij. Of nee, het kan niet voor mij. Ik ben een dorre boom, wat op zichzelf waar is. Ik ben onbekeerd, ik kan niet bidden. Zacharias begint over zijn leeftijd en die van zijn vrouw. Hij heeft gelijk natuurlijk als hij zegt dat ze oud zijn. Maar is dat het antwoord op het evangelie? Het kan niet, het kan voor ons niet. Of als we zeggen ik ben te slecht, te hard, te goddeloos. De Heilige Geest leert ons inderdaad dat wij onbekeerlijk zijn. Maar zijn evangelie is dat het nu juist voor zondaren is. God benadert met zijn belofte nooit goede mensen, maar alleen slechte. De zonde van het ongeloof is erg. Daarom vooral omdat wij op onszelf zien en niet op de Heere. En dan moeten wij dit niet afdoen met de uitspraak dat het geloof een gave van God is, maar we moesten eens diep in de schuld komen vanwege ons ongeloof. Het zien op onszelf en het niet zien op de macht, de genade, de liefde en de gewilligheid van God. God gaat zijn eeuwenoude belofte vervullen. En wat is daarop ons antwoord? Laten we Zacharias wel veroordelen, maar laten we niet boven hem gaan staan. Laten wij onszelf voor de Heer verootmoedigen en onszelf veroordelen. Wat in zijn hart leeft, leeft in ons aller hart. Ook na ontvangen genade is het ongeloof zo'n vreselijke zonde. En laten we vragen, smeken om het geloof als een gave van God. Ja, wat is het toch wat geweest ook voor Gabriel. Hij reageert dan ook ogenblikkelijk op die woorden van Zacharias, als hij zegt, waarbij zal ik dat weten? Hij wil een teken dat het waar is. Ja, Gabriel reageert op Zacharias' ongeloof door naar zijn zender, de Heere, te verwijzen. Ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Daar zag Zacharias op dat moment aan voorbij. Wij mogen bij al onze eigen onmogelijkheden, zonden en bezwaren die er van binnen kunnen zijn, nooit voorbij zien aan de Heer en zijn boodschap. Laten we daar op deze dag speciaal voor waken. Want de Heer spreekt zelf. Als we zondags in de kerk zitten, is het de Heer die spreekt. En dan komt hij wel menen tot ons. Niet als Satan. Is hij die ons bedriegt met een of andere boodschap, zoals hij vanaf het paradijs al heeft gedaan. Maar als de waarachtige God komt hij tot aan zondaar met het liefelijk evangelie. Nu zendt hij Gabriel in de regel mensenkinderen die door hem geroepen zijn. Het evangelie wordt gepredikt door, maar ook voor wetsovertreders. Bij ons wordt ook de wet gepredikt, maar in die zin dat we beschuldigd worden, aangewezen worden als zondaren, als ongelovigen, als mensen die niets verdiend hebben van wat de Heere ons aanbiedt in zijn beloftewoord. Juist dat maakt het evangelie tot evangelie, de goede en blijde boodschap. Want, en let vooral daarop, Gabriel trekt de boodschap naar Zacharias afwijzende woorden van ongeloof niet in, nu de priester zo reageert. Hij keert niet terug naar God met de boodschap van Zacharias' ongeloof, maar hij spreekt uit dat alles wat hij aan heerlijks heeft verkondigd, toch vervuld zal worden. Ja, dat is zo beschamend. Dat moet het hart van Zacharias verbroken hebben. God gaat ondanks Zacharias zijn belofte vervullen, ondanks de wereld, maar ook ondanks de kerk. Ondanks de kerk met een grote K mag het kerstevangelie toch weer gebracht worden en wil de Heer werken in zondaarsharten om de geboren koning der koningen. Hij vervult zijn belofte omdat hij het beloofd heeft. En om het kind, waarvan Johannes de voorloper zal zijn, die de vervulling van de belofte, zal verdienen in een diepe weg van lijden en sterven. Maar het ongeloof wordt wel bestraft. Let maar op, gij zult zwijgen, zegt de engel tegen Zacharias. Een hoogtijdag had moeten worden voor Zacharias, vooral door het hemelse bezoek loopt treurig af. Ja, het is zijn eigen schuld. Het is altijd onze eigen schuld. Zacharias wordt stom, misschien wel doofstom, zoals sommigen menen. En dan staat hij daar, stil, alleen, ontgoocheld, beschaamd, schuldig en verdrietig. Hoe kun je na zo'n bijzondere, ingrijpende gebeurtenis toch tot jezelf komen? Ik denk dat dat in zichzelf, op onszelf gezien, eigenlijk onmogelijk is. Toch, hoe kom je nu tot jezelf? Daar moet de Heer ook weer voor zorgen. Maar nu roept zijn plicht hem en moet hij naar buiten om het volk te zegenen. En ja hoor, de engel heeft gelijk gehad. Hij kan geen woord uitbrengen. Gebaren kan hij nog wel. Maar de zegen uitspreken? Nee, dat is onmogelijk. Je hebt het ook niet verdiend, Zacharias, om de zegen uit te spreken. Laat staan zelf de zegen te mogen ontvangen. Er is geen kind van God dat hier geen weet van heeft. Zij moeten zeggen, o Heere, wie ben ik toch? Als hij nog enige tijd in Jeruzalem heeft moeten verblijven, voordat hij terug kan gaan naar zijn vrouw in het gebergte van Judea, heeft hij tegenover zijn collega's steeds moeten uitleggen wat er met hem is gebeurd. We weten niet wanneer hij weer vertrokken is, maar toch, hij moet de weg terug. En straks moet hij zijn vrouw alles vertellen, van A tot Z. God is rechtvaardig, zeker ook in het leven van zijn volk. Gods woord in twijfel trekken is een belediging voor hem, van hem die niet liegen kan. Wonderen uit de Bijbel ontkennen is een groot kwaad en een ontkennen van Gods bestaan en macht. Sommigen verwachten het van iets bijzonders, een stem uit de hemel of een engel. Maar je ziet dat ook Gabriel hem het geloof niet kan geven. En bovendien, het bijzondere is niet een engel, maar dat het woord van God tot ons komt. Het woord gepredikt wordt, dat op zichzelf is al heel bijzonder. En de Heilige Geest past het woord toe in het hart. Ja, God is rechtvaardig. De zwijgende Zacharias zal het moeten toestemmen. Maar hoor, de Heere is ook genadig. De aankondiging van de straf is immers niet het laatste woord dat de engel spreekt. De engel mocht ook nog zeggen dat al de door hem namens de Heere gedane beloften van heil en vrede voor hem en voor een wereld verloren in schuld toch zouden worden vervuld. Dat noemen we genade. Het evangelie spreekt van genade. En zullen die laatste woorden Zacharias op zijn reis naar huis niet tot rijke troost zijn geweest? Och, al Gods beloften worden zeker vervuld, maar niet om ons, niet vanwege ons gebed. Niet vanwege het feit dat Zacharias onberispelijk was in zijn gedrag. Maar de Heere doet het om zijn grote naam, om het vastgestaan verbond en om zijn lieve zoon. Het kan niet en het kan nooit om de mens. Dat te leren is noodzakelijk. Zo wordt onze eigen gerechtigheid afgebroken en blijft genade over. Kan het getuigenis uit Lucas 1 aangaande de oude priester ook van mij gezegd worden? Moet ik rechtvaardig en onberispelijk leven Als God mij wil aanzien en aannemen, wel dan is het een verloren zaak, vindt u niet? Toen ik verder in Lucas 1 las van Zacharias ongeloof, veerde ik toch weer op, nadat ik gelezen had van de onberispelijkheid van Zacharias. En nu ik ook nog eens lees dat de Heer ondanks de mens zijn woord vervult en de zaligmaker zendt, ja, nu gaat er hoop gloren in het hart. Het kan niet om mij, dat moet ik mijn leven lang leren. Maar het kan wel, en het kan absoluut, zeker om zijnentwil. Wat een ruimte zie ik dan opeens voor me. Wat een vrijmoedigheid geeft mij dat, al ben ik de voornaamste van alle zondaren. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En ge zult zijn naam heten Johannes, had Gabriël gezegd. Ouders bepalen de naam van hun kind. Toen Eli aan Hanna toezegde dat God haar gebed zou verhoren, mocht zij zelf haar zoon een naam geven, Samuel, van God gebeden. En toen de engel aan Manoach en zijn vrouw de geboorte van hun zoon aankondigde, die een Nazireër zou zijn, mochten ook zij de naam van hun kind bepalen, Simson, zonnekind. Niemand weet wat hun motieven waren, maar ik zou denken dat ze daarmee wilden zeggen dat ze in hun zoon een zonnetje in huis kregen. De zon ging bij zijn komst als het ware op voor deze mensen. Nee, Simson was niet de zon der gerechtigheid waarvan we gelezen hebben in Maleachi 4. Maar in het geval van zowel de Heer Jezus als zijn voorloper Johannes bepaalde de Heer zelf de naam. Dat betekende niet alleen een heerlijke boodschap voor toen en nu, maar ook dat God hen niet zou teleurstellen. Johannes zou het levende bewijs zijn van Gods genadig omzien naar een verloren wereld. Want Johannes betekent God is genadig en Jezus zou de eeuwige zaligmaker zijn. Nee, Johannes niet. Hij mocht wel zijn komst aankondigen en Gods genade prediken. En juist daarom wees hij in zijn boeteprediking de zonde van het volk aan. In die weg zou er een toegerust volk komen, een volk dat in schuld, ellende en nood naar verlossing zou vragen. Johannes mocht ook wijzen op Jezus, die hij aankondigde en aanwees als het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Wat doet deze boodschap ons? Ja, nou tenslotte, je vraagt je af hoe het allemaal gegaan is toen Zacharias na zijn diensttijd weer thuis kwam bij zijn vrouw. Hij kon niets zeggen. We lezen dat hij gebruik maakte van een schrijftafeltje. Hij moest alles opschrijven wat er gebeurd was. God had zijn tong natuurlijk los kunnen maken eerder, maar Zacharias wist dat dat pas zou komen op de dag van Johannes' geboorte. Zo had hij twee dingen om naar uit te zien: de geboorte van zijn kind en de losmaking van zijn tong. Elisabeth zal vreemd opgekeken hebben van het opgeschreven verslag, en de vraag bleef waarom haar man nu niet meer praten kon, tot hij zover was om te belijden: ik heb de engel in ongeloof geantwoord. O, wat een smart om zo met je zonde voor de dag te moeten komen, wat een schaamte ook. Maar nu wist Elisabeth het, en nu zouden er steeds vragen komen van de mensen: wat is er met je man aan de hand? En zeker toen ze in verwachting raakte, zouden de vragen niet ophouden. Misschien verborg ze zich ook daarom wel 5 maanden lang. Al was dat niet het enige, zoals we nog horen. In ieder geval heeft Elisabeth de boodschap wel geloofd. Ze ging zingen van blijdschap: dit heeft de Heere gedaan aan mij. Ja, het geloof is persoonlijk. Elisabeth kwam in het wonder terecht. Dan moeten we wel goed begrijpen dat ze pas in verwachting raakte nadat ze gemeenschap hadden gehad. Net als de oude Abraham met Sara, zijn vrouw. Alleen de Heere Jezus is zonder toedoen van de man geboren. Ook dat hebben van huwelijksgemeenschap is een grote daad van een groot geloof geweest van Zacharias en Elisabeth. We zien dat ook in Zacharia's hart het geloof heeft getriomfeerd. De aanstaande moeder Elisabeth heeft 5 maanden lang het openbare leven gemeden. Ze geeft zelf de reden aan. De Heere had haar willen aanzien. Hebt u er nooit behoefte aan om de eenzaamheid en de omgang met de Heere te zoeken, als u vol bent van Gods goedheid? Jammer dat men kinderloosheid in die cultuur als een smaad zag. Ook op leeftijd gekomen Elisabeth zag het zo. Maar dat maakte het wonder van Gods omzien naar haar wel groter. Ook zij mocht moeder worden, alsnog. En als een antwoord op het gebed, maar zeker ook vanwege Gods genade en zijn heerlijke belofte. Een bijzonder kind zou Johannes worden. Ja, ze hebben dat samen moeten verwerken natuurlijk. En ze is misschien ook wel ziek geweest, beroerd. Kinderen krijgen gaat met smart gepaard naar het aloude woord van de Heere God zelf. En daarbij kun je je voorstellen dat het commentaar van mensen op deze gebeurtenis in veel gevallen blijken van sensatie, van goddeloosheid misschien, rare reacties, onbegrip, ongeloof, geesteloosheid zouden zijn. Ja, dergelijke dingen zouden moeilijk te verdragen zijn geweest, zoals ook Maria later heeft ervaren. Heel veel ongeloof heeft zij moeten ondervinden, dat zij zonder toedoen van de man Jezus heeft gebaard. Hoe het zij, als Elisabeth zich na 5 maanden zwangerschap weer in het openbaar vertoont, daalt ook de engel Gabriël weer af uit de hemel en legt in opdracht van God zijn volgende bezoek af, nu in het stadje Nazareth. Onverwachts verschijnt daar in het huis waar Maria woont de boodschapper van de Heere. Ja, de Heere regeert naar zijn welbehagen en op zijn tijd, nooit eerder en ook niet later. Dan komt de zaligmaker naar de wereld. En Maria zal straks getuige zijn van de geboorte van zijn voorloper, Johannes. Zo staat ook wat zijn tweede komst betreft, zijn tweede komst op de wolken des hemels, alles reeds vermeld in de boeken van Gods raad. Wie hem verwacht, wacht nooit tevergeefs. Tot zover, we zullen samen de Heer nog danken en bidden. Heere, dat is toch altijd weer zo'n heerlijk evangelie, die bekende geschiedenissen die u geschreven hebt, waarvan we getuigen zijn in het evangelie naar Lucas. Pas het toe, Heere, dat we ook weer vol verwondering kerstdagen mogen beleven, omdat u de belofte hebt vervuld, omdat u het beloofd hebt, en om Christus wil en zijn offer. Maar u doet het ook in de weg van het geloof, zoals ook Zacharias en Elisabeth mochten geloven dat het kind toch komen zou. Geef dat geloof, Heere, in onze harten, want zonder geloof is het immers onmogelijk om u te behagen. Geef ons gezegende kerstdagen. Heb dank dat we elkaar weer even mochten ontmoeten. Zegen ons ook bij de jaarwisseling, oud en nieuw. En dat we elkaar ook in het nieuwe jaar weer op de woensdagavonden mogen ontmoeten. Gedenk ons tezamen, ook het hart dat eenzaam is. Zeker ook in deze tijd, donkere tijden, donkere dagen. Geef verlichting, Heere, troost en vrede door uw woord en geest. En verzoen onze zonden, uit genade en om Jezus wil. Amen. Dank voor het luisteren, wens u God zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer.